Hey, wat leuk dat je luistert naar Dingen Duiden. In iedere aflevering bespreek ik een onderwerp op het gebied van wetenschap, filosofie of de maatschappij. Ik ben absoluut geen expert, maar ik doe het om de wereld een beetje beter te begrijpen. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast in iTunes, Spotify, SoundCloud of een andere podcast-app. Ik doe niet aan advertenties, dus mocht je mij willen steunen in wat ik doe, dan kun je mij voor een klein bedrag per maand sponsoren via Patreon. Ga ervoor naar patreon.com/Suzanne de Link. Dat zou ik enorm waarderen. De show notes vind je op suzannedelink.nl/podcast. Daar kun je nog even rustig teruglezen wat ik heb besproken. En daar kun je ook alle andere afleveringen vinden. In deze aflevering kun je luisteren naar mijn gesprek over acne met dermatologe Rieke Driessen van het Radboud UMC in Nijmegen. Ik ben op dit moment bezig met het schrijven van een boek over acne. Eerder schreef ik daar al een artikel over en ik krijg er altijd heel veel positieve reacties op. En aangezien dit onderwerp nog helemaal niet zoveel wordt besproken en ik het graag onder de aandacht wil brengen, heb ik besloten om er een compleet handboek over te gaan schrijven, dus over acne. Echt van de oorzaken en behandelingen tot aan acceptatie en schoonheidsidealen. En om een goed beeld te krijgen van de huidige kennis over acne heb ik gesprekken met verschillende experts op dat gebied. En mijn eerste interview is met dermatologe Rieke Driessen. Zij is momenteel bezig om de nieuwe richtlijn voor acne te schrijven. Deze richtlijn wordt gebruikt door alle dermatologen in Nederland en wordt om de paar jaar geüpdate aan de hand van het laatste onderzoek. En in dit gesprek hebben we het over de oorzaken van acne, misverstanden en fabels en ook de behandeling. En ja, als je zelf geen acne hebt, kan ik me voorstellen dat dit niet de meest interessante podcast voor jou is. Ik vond het wel heel erg interessant, omdat het me heel erg veel heeft geleerd over de problemen rondom de beeldvorming over acne en ook ja, wat nu het huidige onderzoek zegt over acne. Dus als je dat ook interessant vindt, dan wens ik je heel veel luisterplezier.
We doen hier in dit ziekenhuis veel aan ontstekingsziekten, waaronder eczeem en psoriasis is. Maar daarom leek het me leuk om ook de acne zeg maar, wat meer te gaan belichten en daar ook wat meer onderzoek aan te koppelen. Dus of je dan expert mag noemen, dat is altijd een brug te ver. Zeker een aandachtsveld. Ja.
Ja. En waarom is er dan zo weinig onderzoek in Nederland naar acne?
Ja, dat is best een goede vraag. Het is eigenlijk best bijzonder ook, hè, als je je voorstelt dat acne een van de meest voorkomende huidziekten is die er wereldwijd voorkomt. Maar ik denk dat het toch nog steeds niet zo erkend wordt als echte ziekte. Ik denk dat het daarmee begint. Het wordt toch nog gezien als een kwaaltje wat je in de puberteit hebt, wat wel weer een keer zal verdwijnen. En dat maakt ook dat er zeker de afgelopen jaren relatief weinig onderzoek naar gedaan is. Hè? Want als de hulpvraag veel groter is voor patiënten, dan zie je ook dat daar dat onder andere de industrie daar veel sneller instapt en daar een onderzoek naar gaat doen.
Het leven gaat ook gewoon door natuurlijk. Je kunt gewoon blijven leven met acne.
Precies, ja. Maar dat geldt natuurlijk voor veel andere huidziekten ook. En bijzonder genoeg zijn er andere ziektes waarbij er veel meer onderzoek gedaan is de afgelopen jaren. Okay. En wat dan maakt dat het een zoveel meer aandacht krijgt dan het ander. Dat is altijd een hele bijzondere, bijzondere ontwikkeling. Dat kan te maken hebben met inzet van de farmaceutische industrie. Hè, want daar waar oneerbiedig gezegd geld te verdienen is aan de behandeling van een huidziekte, zullen industrieën sneller genegen zijn om daar onderzoek naar te doen. En dan zie je soms dat daarmee ook de research in zijn algemeenheid wordt vlot getrokken, hè, sneller gaat.
Ja.
Maar natuurlijk ook persoonlijke ambitie van artsen. Het moeilijke is alleen, ieder onderzoek valt of staat met financiering. En daar waar dus veel geld beschikbaar is voor onderzoek, wordt er ook meer onderzoek naar gedaan. Het is een heel ingewikkeld spanningsveld van waarom de ene aandoening meer aandacht krijgt dan de andere. Maar ik denk dat we in acne heel lang voor waar hebben aangenomen dat het een kwaaltje is en dat we het allemaal wel wisten. Iedereen zegt, oh, die acne die kunnen we wel behandelen, dus we zijn er wel zo'n beetje mee klaar. En ik denk eigenlijk dat dat niet zo is.
Oké. En zijn er dan ook uit het onderzoek wat jullie nu hier doen dan nog weer nieuwe dingen uitgekomen?
Nou, we houden ons nu vooral bezig met beeldvorming van acne en van rosacea ook. Dat is een andere acne-achtige aandoening. Dus dat is wat meer basaal wetenschappelijk. Het is niet zo dat we echt op dit moment echt nieuwe therapieën testen. Maar dat dus het wisselt een beetje. Ja, we hebben dus nu geen echte concrete nieuwe bevindingen gedaan. Maar het is wel zo dat je in de algemeenheid graag zou kijken of je het geheel weer wat meer vlot kan trekken. En of er misschien ook op termijn door bazaal wetenschappelijk onderzoek ook nieuwe therapieën mogelijk zijn. Dat zou mooi zijn.
Oké, want het is ook wel weer gekoppeld aan die andere aandoeningen zoals Roos.
Nou ja, dat is lastig te zeggen. Het zijn allemaal, we noemen het allemaal acne-achtige huidziekten, acneïforme dermatose. En dat noemen we zo omdat het allemaal vaak gepaard gaat met een soort van puistjes. Het heeft ook vaak iets te doen met ontsteking van de haarzakjes in al dat soort gevallen. Maar de achtergrond is vaak toch wel weer wat verschillend. Dus of je dat echt helemaal gelijk mag trekken, dat denk ik niet dat dat zo is. Maar als we denken natuurlijk wat meer in overkoepelende termen. En dan zijn het wel allemaal ontstekingsziekten van de haartalklier-complexen. Ja,
okay. Ja. En wat is dan acne eigenlijk precies? En wat zou je kunnen zeggen over de oorzaken?
Nou, dan heb ik meer over acne vulgaris, hè? Dus de gewone acne. En dat is wat dan in de volksmond heet jeugdpuisjes. Of die term heel erg terecht is, daar kan je over debatteren. Want natuurlijk komt het veel voor op de leeftijd van puberteit. Maar we zien zeker in onze praktijk echt heel veel oudere dames. Vooral dames die hulp zoeken. Nog een hele grote groep die 25 plus is. Dus de term jeugdpuisjes, die klopt eigenlijk niet.
We zijn nog wel jong, maar niet meer zo jong.
Dat zeker. Maar dus dat het alleen iets is wat in de puberteit voorkomt en daarna niet meer, dat klopt gewoon niet.
Nee.
Ik ben even je vraag kwijt.
Nou, wat het precies is en wat de oorzaken zijn.
Ja, dus jeugdpuisjes, dat is de algemene geaccepteerde term. Bijzonder genoeg weten we ook eigenlijk niet zo precies waarom acne ontstaat. We weten wel dat er een aantal factoren relevant zijn. Eén daarvan is de toegenomen talgproductie. En nou ja, dat kan je dan wel soms relateren aan de puberteit, waarbij door invloed van hormonen de talgproductie op gang komt. En we denken dat onder andere daardoor ook sneller acne ontstaat. Maar er lijkt ook iets mis te gaan in de verhorning van de huid. En het aantal cellen wat het bovenste deel van het haarzakje aanmaakt, waardoor er sneller verstopping van zo'n porie of zo'n haarzakje ontstaat. We weten dat bacteriën misschien van invloed zouden kunnen zijn. Dan hebben we het vooral over de P. acnes, de Propionibacterium acnes. Kortom, het is een samenspel van heel veel factoren tegelijk. Maar wat nou het eerste komt in dat hele traject en waarom de een dat nou wel heeft en de ander niet, dat weten we eigenlijk niet.
Okay.
En dat alleen al is natuurlijk heel bijzonder als je het hebt over een ziekte die zo vaak voorkomt.
Ja, inderdaad. En het is dan ook nog een deel genetisch? Of?
Nou ja, dat kan. Kijk, heel veel ziektes zijn uiteindelijk op een bepaalde manier denk ik ook wel genetisch bepaald. Hè. Dat leren we nu we beter genetisch onderzoek kunnen doen, leren we dat ook steeds beter kennen. Bij acne weten we niet zo precies of er echt één gen betrokken is. Maar we weten wel dat er soms families zijn waarin acne meer voorkomt.
Ja,
en we kennen ook wel bepaalde syndromen waarbij mensen acne-achtige huidbeelden hebben in relatie tot andere ziektes. Dus dat er mogelijk ook een genetische factor een rol speelt, ja, dat zou heel goed kunnen. Maar wat dat dan precies is en of dat dan één gen is,
Ja,
dat weten we niet.
Nee.
En waarschijnlijk is ook daar multifactorieel. Er zijn heel veel dingen tegelijkertijd die een rol spelen.
En is het dan ook zo dat jeugdpuisjes hetzelfde zijn als, of zeg maar, de puisjes bij pubers, zijn die hetzelfde als de puisjes bij volwassenen? Of zit daar nog een verschil?
Dat ligt een beetje aan of je een duidelijke trigger kan ontdekken. Hè? Want sommige puisjes, of sommige vormen van acne worden echt veroorzaakt door bijvoorbeeld medicatie of gebruik van vette substanties. Of in bepaalde beroepen kennen we bepaalde vormen van acne. Hè? Dus er zijn ook wel soms specifieke factoren die huidbeelden uitlokken. Maar als je het hebt over de acne vulgaris zonder dat er echt een duidelijke trigger is, is dat eigenlijk hetzelfde op jonge leeftijd als op oudere leeftijd. Het is wel aangetoond dat de groep die ouder is wat moeilijker te behandelen lijkt. En waarom dat precies komt, weten we niet zo goed. Misschien speelt mee dat je bij volwassenen of bij oudere dames in het bijzonder toch vaak wat minder makkelijk bepaalde therapieën start. Bijvoorbeeld vanwege een kinderwens op lange termijn. Dus je kunt niet alles even makkelijk geven. Dus dat zou mee kunnen spelen. Maar op een of andere manier zien we ook dat het hardnekkiger is op oudere leeftijd. En dat het toch veel lastiger reageert op de klassieke therapieën dan wanneer we die bij jongeren starten. Dus dat is ook heel, heel apart.
Ja, ja. Ja, en wat voor behandelingen zijn er? En wanneer wordt er dan ook voor een bepaalde behandeling gekozen? Want je hebt natuurlijk echt de crèmes tot en met de roaccutane.
Ja, precies. Hè. Dus we hebben een heel traject van verschillende therapieën. Variërend van dingen die je inderdaad kunt smeren tot medicatie die je moet slikken. Nou, het geldt eigenlijk altijd in de gezondheidszorg, denk ik, dat we het liefste datgene kiezen wat het minste risico geeft. Ja. Ja, dus als je het met milde middelen kunt redden, dan is dat altijd het fijnst.
Ja.
Nou, dan hebben we crèmes en gels. Daar kunnen antibiotica in zitten. Mm-hmm. Daar kunnen middelen in zitten die wat, als het ware wat peelend werken. En daarmee de verstopping van de haarzakjes, van de poriën tegengaan. Soms ook combinaties van die producten. Middelen zoals benzoylperoxide. Een heel ouderwets klassiek middel wat nog steeds veel gebruikt wordt. Wat ook ontstekingsremmend effect heeft. Dus daar hebben we verschillende varianten in. Maar dat is niet altijd voldoende. Soms heb je dan toch iets in tabletvorm nodig of erbij nodig. Nou, dat kunnen antibiotica zijn. Daar zijn verschillende soorten van. Dan maak je al meteen een grote stap. Maar mocht dat niet voldoende zijn, dan is roaccutane, of de isotretinoïne, is dan een optie. En dat is een vitamine A-achtige. Die ervoor zorgt dat ook daar de haarzakjes weer wat minder makkelijk verstopt raken. Maar die ook een ontstekingsremmend effect heeft. En wat isotretinoïne ook doet, en dat is wel een fijne bijkomstigheid. Het maakt de talgklier ook wat kleiner op de lange termijn. En dat is de reden dat als het één keer goed lukt om met isotretinoïne een huid rustig te maken, dan zie je vaak dat dat ook een goed blijvend effect heeft. En dat is waarschijnlijk doordat die talgklier daar ook langdurig door beïnvloed wordt.
Ja. Ja, dus het is eigenlijk echt wel weer zoeken naar die combinatie van de talgproductie en de bacterie op de huid.
Ja, en de afsluiting van het haarzakje. Ja. Dus het liefst heb je iets wat op alle factoren tegelijkertijd aangrijpt. En een middel zoals isotretinoïne doet dat feitelijk ook. Dus dat is denk ik ook de reden dat het zo goed werkt.
Ja, en wat is de reden dat acne dan weer op bepaalde plekken meer voorkomt? Is dat dan ook vanwege dat daar meer talgproductie is? Bijvoorbeeld in het gezicht of in de hals of op de rug?
Ja, je ziet wel dat het juist daar voorkomt waar de huid ook talgklierrijk is. Hè? Dus inderdaad het gezicht, soms bovenrug of de voorkant van de borst.
Ja.
En bijzonder genoeg zie je de gewone acne eigenlijk bijna nergens anders op het lichaam. Maar dat heeft waarschijnlijk met die talgproductie te maken. Waar we ook steeds meer over leren is de bezetting van de huid door bepaalde bacteriën. Hè, wat we dan het microbioom noemen. Nou, iedereen draagt bacteriën bij zich. En het kan best zijn dat ook de bacteriën die op de huid leven op een bepaalde manier invloed hebben op het ontstaan van die acne. En waar we vroeger bijvoorbeeld dachten dat die P. acnes de veroorzaker was van acne, zie je nu dat het erop lijkt dat er zowel goede als slechte stammen zijn. En dat juist de slechte stammen
ook
het huidbeeld veroorzaken. En juist de goede stammen misschien die slechte in balans houden. Dus het zou wel eens wat ingewikkelder kunnen zijn dan we aanvankelijk dachten.
Ja, dus die P. acnes is dan weer een stam eigenlijk?
Een bacteriesoort. Waar er dus nu ook meerdere subtypes van blijken te zijn.
Ja, precies. Ja. Oh ja. Ja. Dus dat is nog weer een stapje verder eigenlijk.
Ja.
En jij zegt ook dat vooral vrouwen dus, of in ieder geval van latere leeftijd, last hebben van acne. Mm-hmm. Wat is daar dan de reden van?
Dat weten we niet zo goed. Dat zijn statistieken die blijken. Hè? Als je kijkt naar wat je op een polykliniek of wereldwijd, hè, wat voor mensen op een dermatologieafdeling komen, dan zie je dat zeker op oudere leeftijd dat voornamelijk vrouwen zijn. Je kunt je voorstellen dat vrouwen makkelijker hulp zoeken voor een dergelijke klacht. Hè? En dat het misschien ook wel bij mannen voorkomt, maar dat die wat sneller denken van nou ja, laat maar, het is prima zo, ik doe het ermee.
Ja.
Dus het zou verschil kunnen zijn in hulpzoekend gedrag. Wat ook kan, is dat hormonale factoren van invloed zijn. En wat je wel vaak ziet, is dat vooral oudere vrouwen hinder beginnen te krijgen op het moment dat er iets verandert in de hormonale situatie. Hè? Bijvoorbeeld het klassiek het staken van een anticonceptiepil.
Ja.
Of het staken of zelf starten van bijvoorbeeld een hormoonhoudend spiraal. Nou, en het kan ook best zijn dat dat soort factoren dan ook meespelen waarom juist die oudere dames, en ouderen is relatief begrip, hè, want
ja,
we hebben het over 25, 30 ja. plus. Maar waarom die juist hulp zoeken.
Ja, precies. Ja. En zou je iets kunnen zeggen over de samenstelling van patiënten? Of van hoeveel mensen ongeveer acne hebben in Nederland? Heb je daar enig idee?
Dat weet ik zo niet. Ik weet dat het wereldwijd, hè, als je kijkt naar hoeveel mensen acne hebben of acne gehad hebben ooit, mm-hmm. dan wordt wel eens gezegd dat het iets is wat een prevalentie, zo noemen we dat dan, heeft van 10% bijna. Dus dat zou betekenen dat 10% van de wereldbevolking in meer of mindere mate een keer acne heeft gehad of nog heeft. Hè? Dus dat is best dat is 1 op de 10 mensen. Dat is natuurlijk
ja,
best flink.
Ja, dat is veel. Ja. En is dat dan af en toe een buisje of wordt daar dan wel echt mee bedoeld?
Dat is het moeilijke. Hè? Je weet natuurlijk nooit precies wat dan de ernst is van die groep. Je kunt je wel voorstellen dat als je dat soort statistieken probeert te achterhalen, dan is dat meestal in groepen die ook hulp zoeken voor hun huidprobleem. En je kunt je ook voorstellen dat de hele milde vormen eigenlijk wat moeilijker in kaart te brengen zijn. Simpelweg omdat die zich nooit laten zien bij een huisarts of bij een dokter.
Nee, omdat dat dus ook wel normaal is.
Precies, omdat dat dan beschouwd wordt als normaal. En, dus dat gewoon bij de gewone populatie hoort. Dus het ligt er een beetje aan in welke setting je het meet. Ik denk dat je meestal de wat uitgebreidere populatie meet.
Ja, precies. Ja. En doen jullie ook, zijn er ook behandelingen of dat er bijvoorbeeld gekozen juist wordt voor een anticonceptiepil?
Kan.
Want dat is natuurlijk dan weer de hormonale
kant. Ja, dat kan zeker. Sowieso lijkt het erop dat iedere anticonceptiepil bij dames een positief effect kan hebben. Dus vroeger was het zo dat we bijvoorbeeld voornamelijk de echte anti-androgene pillen voorschreven. Mm. Hè? Dus de echte anticonceptiepil met de hele sterke mannelijk hormoonremmende eigenschappen. Zoals de Diane 35, dat is zo'n klassieker. Tegenwoordig doen we dat wat minder snel, omdat we ook de nadelen van dat soort anticonceptiepillen kennen. En tegenwoordig kun je dus ook prima volstaan met de normale anticonceptiepil. En ook daarvan is aangetoond dat dat op zich prima kan werken tegen acne. Wanneer doen we actief iets met hormoonpreparaten? Als er ook echt aanwijzingen zijn dat er hormonaal echt iets mis is.
Okay.
En dan kun je denken aan problemen met menstruatie. Dus onregelmatige menstruatie, overbeharing. Hele extreme vormen van acne, dames die moeilijk zwanger worden. Nou ja, dat soort symptomen zetten ons dan aan het denken om eventueel verder te zoeken. Bij een gewone acne, zonder dat soort andere klachten erbij komen, doen we geen standaard hormoononderzoek. Dat heeft eigenlijk geen meerwaarde.
Nee, precies. Dan wordt gekozen voor de andere behandelingen die
nou
er
zijn.
Nou
ja, dan kan je nog wel kiezen voor een anticonceptiepil. Ja. Hè? Als er sowieso een wens is voor anticonceptie, dat kan dan sowieso wel schelen. Maar dan heb je in ieder geval geen aanwijzingen voor een echte hormonale stoornis.
Ja, precies. Ja, zelf heb ik ook toen ik denk ik 14 was of 15 was, ook de Diane 35 dan gekregen. Totdat ik op een gegeven moment wilde stoppen. En toen kwam het bij mij dus ook echt in alle hevigheid nog weer terug, zeg maar. Dus het leek bij mij haast alsof het dan een soort van onderdrukt werd. Of dat dan de hormoonspiegel weer...
Je weet niet, hè. Je vraagt je af of het dan een soort uitstel is. Hè?
Ja.
Alsof het altijd in aanleg altijd geweest is. En het later alsnog weer op komt zetten. Of dat het er toch op een bepaalde manier doorheen breekt. Ja, we weten eigenlijk niet precies wat het mechanisme daarachter is.
Nee. Nou ja, het zijn inderdaad heel veel factoren waar dan...
Zie je al dat het is zo divers... Dat er dus ook niet één aanwijsbare oorzaak is voor het hele probleem. Het is bij iedereen weer een beetje anders.
En is acne eigenlijk altijd op te lossen? Of zijn er ook wel mensen waarbij het altijd wel... Of blijft het altijd wel?
Nou, laat ik beginnen te zeggen dat we sowieso heel veel goede behandelingen hebben. Mm-hmm. Dus oplossen is misschien wat groot woord, hè? Want daar waar iemand aanleg heeft voor acne, zie je dat dat vaak een heel leven lang toch af en toe eens de koppen blijft steken. Hè? En dat is ook iets wat we de afgelopen jaren, denk ik, niet zo goed hebben onderkend. Vaak zie je dat aanvankelijk werd gezegd van, nou ja, het zijn jeugdbuisjes en het gaat weer over en daarna heb je er geen last meer van. Wat je nu veel meer ziet is dat als er één keer een aanleg is voor acne, dat mensen daar dan vaak op oudere leeftijd toch nog wel in meer of mindere mate af en toe eens last van blijven houden. Dus helemaal genezen is lastig. Maar we hebben wel hele goede therapieën en we kunnen het zeker bij de klassieke varianten meestal best goed rustig krijgen. Natuurlijk zijn er ook wel uitzonderingen. En die uitzonderingen zijn dan enerzijds de uitzonderingen omdat het huidbeeld net iets anders is. Hè? Dus dan praat je over de wat minder klassieke varianten. En bijvoorbeeld de mengbeelden met de hidradenitis, waar we het straks al even kort over hadden. Dat zijn soms patiënten die heel moeilijk behandelbare varianten van acne hebben. Maar soms ook bij beperkte wat je aan therapieën kan geven. Hè? Dus dat kan ook uitmaken dat je wel weet welke therapie we op zich zouden kunnen geven. Maar niet alle patiënten mogen alle behandelingen hebben. En dan word je op die manier soms beperkt in wat je kan doen.
Ja,
dus meestal is het goed te behandelen. Maar er zijn natuurlijk wel mensen waarbij het moeilijker is.
Ja, precies. Want zijn er vaak van die combinaties dat je mensen met acne ziet die bijvoorbeeld ook eczeem of iets dergelijks hebben? Of staat het wel redelijk los van elkaar?
Nou, natuurlijk komen huidziekten vaker samen voor. Maar dat zal dan eerder toeval zijn. Er zijn wel bepaalde acne-achtige huidziekten die vaker samen voorkomt. Hè. Dus zo'n hidradenitisbeeld is een acnevorm die je in de huid plooien ziet. Hè, met name die oksels meestal. En dat kan ook voorkomen in relatie tot de acne vulgaris. Meestal zie je dan wel een net ietsje andere variant waarbij er wat grotere ontstekingen zitten en ook wat grotere een soort van kiestes. Dus of je dat dan helemaal een normale acne mag noemen, daar kun je al ook wat debatteren.
Ja, dus dat is wel iets anders. Ja. En wat zijn nou de grootste misverstanden en fabels die jullie ook misschien vaak horen of rondom acne?
Maar over jeugdpuisjes hebben we het al gehad. Hè? Ja. Dus dat acne alleen voorkomt op jonge leeftijd, dat is niet zo. Wat verder vaak gezegd of gedacht wordt van, nou ja, dat zal dan wel iets te maken hebben met slecht reinigen of met slechte hygiëne. En daarvan lijkt het eigenlijk op dat helemaal geen invloed heeft. Sterker nog, van reinigingsproducten weten we eigenlijk helemaal niet zo goed of dat nou wel zin heeft. Dus heel vaak wordt het wel geadviseerd, maar of dat echt een goed advies is, nou ja, er zijn in ieder geval geen goede wetenschappelijke onderzoeken naar.
Nou, juist ook wat je zegt over die bacteriën, als er ook echt een microbioom op je huid zit, ook de goede bacteriën worden daar dan natuurlijk ook mee.
Precies, hè? Dus je kan je ook voorstellen, je zou ook kunnen denken van, nou ja, juist als je de huid intensief reinigt, zou je inderdaad ook wel eens de balans van die bacteriën wat meer kunnen verstoren. En wat ook een gedachtegang is dat misschien daardoor de huid droger wordt, waardoor de talgproductie misschien juist verder zou toenemen. Ja. Dus je kunt ook beredeneren dat het misschien wel een averechts effect kan hebben. Ja. Kortom, we weten het niet precies. We hebben daar dus eigenlijk ook geen gerichte adviezen in.
Nee.
En je ziet, er is ontzettend veel te kopen bij drogisten en bij apotheken.
Ja.
En ieder product pretendeert dat het fantastisch werkt tegen acne. Maar als je dan heel goed gaat kijken wat de bewijslast is voor dat soort zaken, dan is dat echt heel beperkt.
Ja. En hebben jullie dan hier ook bepaalde crèmes of dingen naast dan de echte behandelcrèmes?
Nee, dus het zijn van die algemene dermatologische principes dat we, überhaupt in de gezondheidszorg proberen we natuurlijk evidence-based medicine aan te hangen. Hè? Dus alleen dat te doen waarvoor ook wetenschappelijk bewijs is. En hebben we dat niet, dan proberen we het met zo simpel mogelijke producten uit te komen. En dat betekent dat als we bijvoorbeeld, stel iemand heeft een acne, gebruikt daarvoor isotretinoïne, wat nog wel eens een droge huid geeft, dan geven we daar misschien best iets van een crème bij. Maar dat zal dan een neutrale basiscrème zijn, zoals Lanette of iets dergelijks.
Ja, precies. Dat hoeft niet een hele dure crème.
Nee, maar het hoeft niet een dure crème van een bepaald merk of van een drogisterij. En ik zeg altijd tegen mijn patiënten, goh, als je zelf een dagcrème hebt die je bevalt, maakt mij niet uit waar die vandaan komt. Maar als je er goed tegen kunt en het voelt prettig aan, is dat echt prima.
Ja. Ja, en liefst misschien ook wel met niet te veel parfum en dat soort dingen.
Nou ja, dat is altijd fijn. Ja. Ook om andere redenen. Maar het hoeft dus niet per se iets heel duurs te zijn.
Nee, oké. Okay. En horen jullie ook nog wat dingen rondom, dat zie ik ook heel veel voorbij komen op internet van die adviezen voor voeding of de connectie tussen je darmen en je huid en van die dingen van als je puistjes op je wangen hebt, dan heeft dat te maken met je nieren en dat soort dingen.
Ja, dat zijn enorm veel theorieën. Ja. Je ziet ook wel dat door het gebrek aan wetenschappelijke bewijs was, zie je ook dat men er een beetje mee aan de haal gaat. Hè? Ja. En dat ook geld verdiend wordt helaas aan de onwetendheid, zo zou je het bijna moeten zeggen.
Ja.
Als je kijkt naar voeding, dan is er wel ietsje van wetenschappelijk bewijs dat er misschien producten van invloed zouden kunnen zijn. Hè? Dus dat moet je altijd een beetje voorzichtig brengen.
Ja.
En dat zijn de middelen waarvan het glucose snel stijgt. Hè? Dus de snelle suikers.
Mm-hmm.
Dan heb je het over suikerrijke voedingsmiddelen, maar ook wit brood, witte pasta's. Dat soort zaken. En zuivel, daar is wel discussie over. En het idee is dat daardoor er een insulinepiek ontstaat en dat misschien de acne in de hand werkt. Maar de studies die daarna gedaan zijn, is echt nog in aantal heel beperkt. Dus om nou echt al te kunnen adviseren dat je een dieet moet volgen of zo, dat is eigenlijk nog te vroeg. En dat doen we dus in de praktijk ook niet.
Nee.
Tegelijkertijd weten we dat die snelle suikers voor heel veel andere dingen ook niet zo gezond zijn.
Nee.
Dus op zich is het een prima advies om te zeggen, eet gewoon gezond. Hè. Probeer in je groente en je fruit te komen.
Precies.
En volkoren brood en volkoren producten en dergelijke. Dus dat is wat we in de praktijk ook doen. Maar we sturen niet mensen naar een diëtiste of iets dergelijks.
Nee, precies. Nee. Nee, want je hoort ook wel vaak van die fabels over van varkensvlees of vet eten of chocola, daar krijg je puistjes van.
Ja, dus varkensvlees, dat
misschien
is
ook
wel leuk,
want
daar heb ik nog wel eens expliciet naar gezocht in de medische literatuur. Daar is helemaal niks over te vinden,
okay.
Dus dat is blijkbaar echt een fabel.
Ja.
In ieder geval, er is geen onderzoek naar gedaan, dus we weten het echt niet.
Nee.
Maar op basis van dat wat er is, zou het geen invloed hebben, is nu de gedachtegang. Vette producten, daar is wel discussie over. Maar de meeste studies laten zien dat het niet zoveel uitmaakt. Dus ook dat is niet zo relevant waarschijnlijk. Ja, heb je het dan over chocolade, dan wordt dat een interessante. Want zou je nadenken over de suikers.
Ja.
Dan zou dat misschien nog wel eerder dan de vetten in chocolade een rol kunnen spelen. En er zijn onderzoekjes die laten zien dat het de acne wat slechter van wordt. En er zijn onderzoekjes die laten zien dat het niet uitmaakt. Dus,
precies.
Dat spreekt elkaar nog een beetje
tegen. Het is neutraal of een beetje negatief,
precies.
Maar niet...
Ook daar zeg ik altijd, wil je een keer een chocolaatje eten, is prima. Eet geen repen. Achter elkaar. Want
maar dat
goed,
is eigenlijk
dat is
voor niemand.
Voor iedereen goed.
Nee.
Precies.
Ja, precies. Ja. En wat zou je absoluut dan niet adviseren? Zijn er dingen die jullie misschien wel eens tegenkomen waarvan je denkt van doe dat echt niet? Of met acne?
Dat valt op zich wel mee. Wat ik wel zie is dat er ontzettend veel geld uitgegeven wordt aan verzorgingsproducten. Wat ik op zich prima vind, hè, als iemand het fijn vindt om een bepaald product te gebruiken, is dat helemaal oké. Maar als je me echt vraagt van, is dat nou heel zinnig in de behandeling van die acne, dan kun je dat heel erg afvragen. En is het misschien, weggegooid geld is misschien wat sterk gebracht, maar kun je wel erg afvragen of dat nou heel nuttig is om te doen.
Ja.
Dus meestal zeg ik, hou het gewoon eenvoudig en kies iets wat niet te duur is en wat prettig aanvoelt.
Ja.
En laat je niet te veel gek maken door alle claims die op dat soort producten staan.
Alle reclame.
Ja.
En hetzelfde geldt. Je ziet ook al van die potjes met supplementen met huid en haar, van huid, haar en nagels en zo.
Ja, alles wordt daar op de grote hoop gegooid. Ook daar voor voedingssupplementen is in acne eigenlijk helemaal geen bewijs dat dat nut heeft. Sterker nog, er zijn wel wat voedingssupplementen waarvan we weten dat het eerder averechts werkt. Hè, waaronder de eiwitten, zoals we dat bij bodybuilders kennen. Hè, of
de anabole.
Anabole steroïden natuurlijk ook.
Sterk,
maar ook, ook eiwitshakes, hè, zoals die vaak gedronken worden of geslikt. De eiwitpreparaten die geslikt worden. Dat kan soms wel een acne in de hand werken.
Okay.
Dat wat we weten over voedingssupplementen is eerder negatief dan positief.
Ja, dus ja. Inderdaad eigenlijk juist gewoon terug naar de basis. Gewoon
gezond eten.
Gezond eten, voedzaam eten en gewoon een fijne crème.
Precies.
Ja,
precies. En of helemaal geen crème als dat prettiger bevalt, ook prima.
Ja, want als je al een vette huid hebt dan...
Ja, dus sommige mensen gedijen veel beter bij en niks te smeren. En dat is eigenlijk prima als dat goed gaat.
Ja, precies. Oké. Okay. En kijken jullie ook naar de meer de mentale aspecten van acne? Want dat, zeker als het natuurlijk heel heftig is, kan dat best een grote invloed hebben. Wordt er wel eens doorverwezen bijvoorbeeld naar een psycholoog?
Ja,
of...
absoluut. We hebben ook een medisch psycholoog verbonden aan onze afdeling.
Okay.
Dus die houdt zich ook vooral bezig met de medisch psychologische problemen die gerelateerd zijn aan huidziekten.
Ja.
En daar is acne dan natuurlijk ook één van.
Ja.
Dus we proberen in de spreekkamer een inschatting te maken van hoe groot de impact is. En als we denken dat er hulp bij nodig is... Dan leggen we dat zeker voor. Of we vragen het, of het gewenst is. Maar die optie is er zeker.
Komt dat vaak voor, dat mensen daar gebruik van maken?
Nou, gelukkig kunnen we het vaak zo goed behandelen... dat we met die stap meestal even wachten. Want soms is het dan niet nodig. Hè? Als het lukt om het gewoon heel goed rustig te krijgen... dan is daarmee misschien het psychische probleem... voor een deel ook wel verholpen. Dus als het daarmee lukt, is dat fijn... tegelijkertijd kennen we ook problemen zoals bijvoorbeeld body dysmorphic disorder, waarbij mensen met relatief weinig huidproblemen toch een enorme klacht ervaren. Dat zijn wel de patiënten waar je natuurlijk extra begeleiding bij nodig hebt. Dus daar proberen we ook wat inschatting van te maken en dan misschien toch in de vroege fase door te verwijzen.
Ja,
dat gaat altijd in overleg.
Ja, oké. Okay. Ja, en dat heeft dan misschien, of acne heeft daar wel invloed op, maar dat is misschien ook breder dan,
zeker,
dan acne.
Zeker, maar bijzonder genoeg is een dergelijke stoornis, zie je wel veel in de acne-populatie.
Okay.
Hè? Omdat dat toch een huidziekte is die in het gezicht voorkomt en die al snel, waarbij de ziekte op zich al snel een eigen leven gaat leiden. Mm-hmm. Dus dat is wel goed om daar goed op te screenen en goed naar te kijken.
Oh, dat is wel fijn dat jullie daar ook dan wel echt een psycholoog ook hier bij hebben. Ja. En zouden jullie dan ook, vooral voor vrouwen, dan ook make-up aanraden of juist afraden? Want het helpt natuurlijk misschien voor het dagelijks leven.
Precies.
Maar,
dus ik ben nooit heel stellig om te zeggen van nou, je mag dat echt niet doen. Hè? Want als het een enorme impact heeft op de kwaliteit van leven. En iemand durft anders niet over straat. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat je geen make-up mag gebruiken? Hè?
Ja.
En bovendien ook van veel van varianten van make-up weten we eigenlijk niet zo zeker of het wel echt slecht is.
Okay.
Als je het hebt over hele vettige producten. Mm-hmm. Dan denken we dat dat averechts werkt. Dus in ieder geval hele vette cosmetica, die raden we meestal af. En voor de andere cosmetica geldt een beetje, liever niet. Want het zal niet heel erg positief werken. Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je soms wat wil gebruiken. En dan is dat soms dus een beetje zoeken naar een modus.
Ja,
en bijvoorbeeld af en toe eens te gebruiken.
Ja, inderdaad. Ja, voor een feestje.
Ja,
precies. Ja, en het hangt ook heel erg af wat voor producten je gebruikt.
Ja, en sommige mensen hebben eigenlijk nergens last van op het moment dat ze cosmetica gebruiken. En andere merken, bij wijze van spreken, de volgende dag al. Dus het verschilt ook per persoon een beetje hoe dat gaat.
Precies. En zijn jullie ook wel bekend met de skin positivity trend op social media en zo? En dat bijvoorbeeld ook Justin Bieber, die had op internet gezet van... Nou, ik heb ook puistjes en het maakt niet uit, zeg maar.
Ja.
Merken jullie daar ook wat van, dat soort dingen? Of?
Ik heb nog niet echt in de spreekkamer gemerkt. Ik weet ook niet of we daardoor meer verwijzingen of minder verwijzingen of zo hebben gekregen. Dat is me niet echt opgevallen, maar ik heb het natuurlijk ook voorbij zien komen op tv en in social media.
Ja.
Enerzijds denk ik, dat is prima. Hè? Prima ook dat er aandacht voor is. Ook fijn dat... dat erin wordt getoond dat het helemaal niet zo abnormaal is, hè, om dat soort huidproblemen te hebben. En dat zelfs bij de BN'ers of bij Sterren Internationaal ook huidproblemen voorkomen.
Ja.
Dus dat is denk ik heel goed. Het enige bezwaar wat ik er tegen heb is dat het misschien ook op een bepaalde manier suggereert dat het maar iets is waar je mee moet leren leven.
Ja.
En daar heb ik dan weer wat moeite mee. Omdat ik denk, het is fijn om ergens positief in te staan. Dus dat kun je alleen maar toejuichen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het zodanig impact op de kwaliteit van leven kan hebben dat soms ook echt behandeling nodig is.
Ja, natuurlijk. Het kan ook pijnlijk zijn.
Precies, en om dan te zeggen, ja, het is uitsluitend positief, ja, dan doe je geen recht aan de mensen die gewoon heel veel last hebben.
Ja, precies.
Dus het heeft twee kanten, denk ik.
Ja, daar ben ik het wel mee eens hoor. Want natuurlijk is het goed dat het meer geaccepteerd wordt. En als je het hebt, dat het normaler als normaal wordt gezien, of in ieder geval normaler.
Precies.
Maar aan de andere kant, je wilt er ook wel heel graag vanaf.
Ja, en het is gewoon een vervelende uitziekte.
Ja,
en dat mag ook wel gezegd worden.
Ja, ja.
En op het moment dat je daar een soort positiviteitscampagne aanhangt, dan duw je daarmee misschien de acne ook weer terug in het hoekje van de vervelende kwaaltjes.
Ja,
en dat zou jammer zijn eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Ja, en het staat ook wel in lijn met de body positivity trend. Dat is natuurlijk meer het accepteren ook van alle vormen en maten.
Ja. Wat op zich heel
positief is, want gezondheid is natuurlijk een heel breed
begrip. Precies. Nee, dus enerzijds wat minder focus op het uiterlijk. Dat is denk ik helemaal prima. En ook te laten zien dat wie je ook bent, dat iedereen zo zijn gebreken heeft.
Ja,
hè, wat er gewoon bij hoort. Dus dat is ook heel goed. En tegelijkertijd uitgebreide huidbeelden, dat moet je denk ik gewoon behandelen. Hè, als het kan. En dat zou ook jammer zijn als mensen daardoor geen hulp gaan zoeken.
Dus of dat ze denken van nou, ik zou positief nu
moeten zijn. Dus ik mag niet meer naar de dermatoloog of zo. Hè?
Ja, of eigenlijk voel ik me niet positief. Maar ik zou positief moeten zijn. Ja. En wat zou jouw advies ook zijn als je acne hebt, hoe je daar dan mee omgaat? Dus als iemand op jonge leeftijd acne krijgt, zou je dan ook wel zeggen van nou, ga gelijk naar de huisarts of kun je beginnen met zelf iets te doen?
Nee, je mag natuurlijk zelfzorgproducten altijd proberen, hè, want werkt het, dan is het prima. Of het werkt, dat valt dus te bezien. Maar sommige mensen hebben dan toch wel baat bij iets wat ze bij een drogisterij kunnen kopen. Dus als dat lukt, is dat oké.
Mm-hmm.
Lukt het daarmee niet en heeft het echt invloed op je welzijn, hè? Hoe breed je dat dan ook definieert, dan denk ik dat er een reden is om daar wat mee te doen.
Ja.
En als er sprake is van littekenvorming, dat is voor ons vaak een beetje de... Het kantelpunt waarop we zeggen van nou ja, dan is er echt behandeling nodig. Hè? Mm. Want op het moment dat er littekens komen, dan kan die acne misschien wel spontaan verdwijnen in de loop van de tijd, maar die littekens gaan nooit meer weg.
Nee.
Dus als je met een behandeling littekenvorming kan tegengaan, is dat natuurlijk heel wat waard.
Ja.
Dus dat is voor ons als dermatologen vaak wel een belangrijke tool om na te gaan of intensieve behandeling nodig is of niet.
Ja, precies. Ja. Want zijn er ook behandelingen voor littekens of eigenlijk?
Nou ja, voor littekens zelf natuurlijk. Er zijn weer allerlei cosmetische technieken waarmee je de huid weer wat gladder kan maken.
Ja.
Of littekens wat kan reduceren. Maar zeker diepe littekens zijn meestal toch echt heel moeilijk te verwijderen. En nou ja, ieder litteken dat je kunt voorkomen is natuurlijk
eigenlijk best beter. Ja, precies. Ja. Ja, je ziet heel veel laser, peeling, methodes en zo wel.
Nee, die doen het ook allemaal wel, hè. Dus daar is ook wel van aangetoond dat dat nut heeft. Maar je
meer
krijgt een
oppervlakkige
huid. Ja, vooral oppervlakkig. En je krijgt een huid, zeker bij diepe littekens natuurlijk, toch nooit meer helemaal in de oude staat. Hè? Dus daar waar je diepe littekenvorming kan tegengaan, dan moet je dat eigenlijk niet nalaten.
Nee, precies.
Ook om mensen misschien op latere leeftijd dure behandelingen te besparen.
Ja, inderdaad. Ja. Hoe voorkomen is beter dan genezen.
Precies.
Ja, ja. En zijn er ook nog adviezen of dingen hoe andere mensen hier, dus die geen acne hebben, en bijvoorbeeld iemand kennen die acne hebben, hoe die daar mee om kunnen gaan. Dus die fabeltjes niet blijven verspreiden of dat soort dingen.
Een bepaalde erkenning is denk ik fijn. Ja. Hè? Dus een bepaalde erkenning als huid. Ziekte. Hè,
dat serieus
toch
genomen.
Serieus nemen ervan. Ja. Het ook niet bagatelliseren. Hè, want het heeft echt impact op kwaliteit van leven. Onder acne-patiënten komen veel depressies en dergelijke voor. Hè, dus we weten ook vanuit de literatuur dat het iets is wat echt telt. Hè, en wat echt even zwaar weegt als andere ziektes zoals astma of diabetes. Dus het kan wel degelijk echt uitmaken. En wat dan niet helpt, denk ik, is om het weg te wuiven.
Ja, precies. Ja.
Dus ja, dat zou denk ik mijn advies zijn.
Vooral serieus nemen en meedenken misschien.
Meedenken. En tegelijkertijd mag natuurlijk ook daar gezegd worden dat het ook niet... dat je niet de enige bent. Hè? Dat het niet uitzonderlijk is om een acne te hebben. Want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die het hebben. Hè? In meer of mindere mate.
Ja.
Dus dat je daar niet alleen in staat. Dat kan soms ook fijn zijn om te weten.
Ja, precies. Ja, nou, mooi. Heb jij nog dingen waarvan je zegt van, nou, dat is ook belangrijk om mee te nemen. Of voor mij om te weten. Of om nog een keer... meer over te lezen of iets.
Nou, wat misschien wel leuk is om te noemen, we werken op dit moment aan een nieuwe richtlijn acne. Dat doen we met huisartsen, met huidtherapeuten, dermatologen natuurlijk. En er zijn ook patiënten bij betrokken. Okay. En er is op dit moment op Facebook een Facebookgroep opgericht. Die heet, als ik het goed zeg, richtlijn acne vulgaris /puistjes. En daar kunnen geïnteresseerde patiënten zich aanmelden. Enerzijds misschien om met elkaar te filosoferen over, nou ja, over hun huidklachten en om wat ervaringen uit te wisselen. Maar wellicht ook om straks als de richtlijn een wat verder gevorderd stadium is, om dan misschien eens mee te kijken en mee te lezen wat er in die richtlijn gezegd wordt. En misschien wel suggesties te kunnen geven over waar de patiënten behoefte aan hebben en om mee te kijken of misschien dingen vergeten zijn.
Ja.
Dus we willen dat dus ook als een soort platform gebruiken.
Oh ja, ja. Ja, juist ook wel de mensen die er zelf last van hebben ook in meenemen.
Precies, en, ja.
Want is er, wat houdt zo'n richtlijn dan precies in? Waarom is hij nu toe aan vernieuwing?
Nou, hij is alweer wat ouder. Dus hij is uit 2012 uit mijn hoofd. Dus dat is inmiddels alweer ruim 6-7 jaar oud.
Ja, ja.
En je ziet in die tijd gebeurt er gewoon ontzettend veel in de medische wetenschap. Hè. Dus er zijn weer nieuwe therapieën ontwikkeld. Er zijn nieuwe studies gedaan die de effectiviteit van bepaalde middelen aantonen of juist ontkrachten. En in zo'n richtlijn wil je al het wetenschappelijk bewijs wat er is op een hoop gooien. Mm. En wil je daar je conclusies aan kunnen verbinden. En dan is het natuurlijk fijn als je de actuele onderzoeken daarin ook hebt meegenomen. Dus eens in de zoveel tijd is zo'n richtlijn weer aan revisie toe. Mm-hmm. En dat is dus nu ook zo. En dan gaan we weer volledig de medische literatuur doorspitten om te kijken wat de nieuwigheden zijn. En om te kijken... wat nuttig is om te doen en om te zien wat we kunnen afraden. Soms is er geen wetenschappelijk bewijs voor bepaalde dingen waar je toch een uitspraak over wil doen. En dan proberen we dat met een groepje experts, hè, dus mensen die veel acne behandelen in dit geval, toch een nuttige uitspraak te kunnen doen over hoe collega's in het vak dat zouden moeten aanvliegen.
Ja, precies.
Dus enerzijds is het een stukje samenvatting van medisch bewijs, hè, van medische literatuur. En anderzijds zijn er soms aanbevelingen vanuit de expertgroep.
Ja, precies. Ja. Voor andere dermatologen.
Voor andere dermatologen. Ja. Of in dit geval huidtherapeuten of huisartsen. Ja.
Zijn er dingen dan echt heel erg veranderd in de afgelopen 6 jaar?
Nou, niet zo heel veel veranderd. Maar wat er veel bij is, er zijn een aantal nieuwe producten gekomen. We hadden natuurlijk al veel gels en crèmes met allerlei werkzame bestanddelen. En het blijkt nu dat als je bepaalde bestanddelen combineert in een bepaalde crème, dat dat heel nuttig is. Enerzijds omdat je dan de effectiviteit van twee verschillende substanties hebt en daardoor meer effect. Mm. Maar anderzijds ook omdat we weten dat als je bijvoorbeeld antibiotica geeft, hè, er is veel te doen over resistentievorming. Mm. En dus de ongevoeligheid van bacteriën voor bepaalde antibiotica. En we weten dat als je er dan iets aan toevoegt, bijvoorbeeld een middel om te zorgen dat die antibiotica beter op hun plek komen, dat nuttig is om te doen.
Ah, okay.
Enerzijds verbetert de effectiviteit daardoor, anderzijds zie je dan minder resistentie ontstaan. En van dat soort middelen, van dat soort combinatiepreparaten zijn er nu meer op de markt.
Oh, ja.
Dus dat is zeker nuttig om dat in de richtlijn te gaan opnemen.
Ja.
En het andere is dat er steeds meer steeds meer ervaring is met het voorschrijven van isotretinoïne, dus de rolcutane, maar dan juist in lagere doseringen. Hmm. Waarbij vroeger veel werd gekozen voor de hogere doseringen. Daarvan werd ook gezegd, nou, als je maar hoog doseert en dat lang genoeg geeft, dan blijft iemand daarna lang genoeg van zijn klachten af. Dat blijkt toch iets genuanceerder te liggen. En dat lijkt ook met lage doseringen te kunnen. Nou ja, en als dat lukt, is dat natuurlijk veel fijner. Want dan heb je veel minder bijwerkingen.
Ja.
Dus dat kan ook iets zijn wat misschien in de richtlijn mee moet.
En dan moet je het wel langer gebruiken? Of
maakt het dan... Ja, dat maakt waarschijnlijk nog niet eens zoveel uit. Ja. Want bij sommige mensen gaat het zelf met een lage dosering al heel snel heel goed.
Ja, en dan kan je het altijd misschien opbouwen als het nodig is.
Ja,
of,
precies. Ja. Verder daar schrijven we ook huidtherapeuten mee. Huidtherapie is natuurlijk een relatief nieuw vak.
Wat is het verschil tussen dermatologie en...
Nou, een dermatoloog is een arts.
Ja.
Een huidtherapeut is een paramedicus, zoals een fysiotherapeut. En huidtherapie is wel ook een opleiding, een aparte hbo-opleiding. Maar nog een relatief nieuw vak. Mm. Een soort ondersteunend vak in huidverzorging en ook wel huidbehandelingen. En wat we in de richtlijn ook willen aangeven is wat nou de plaats is van die huidtherapeut binnen de acnezorg.
Ja, precies. Dus wanneer gaat
wanneer kan iemand daar terecht?
Ja, ook vanuit de huisarts, wanneer je wordt doorgewezen naar de een of naar de ander.
Ja. Kijk, waarbij het goed is om aan te geven dat een huidtherapeut is natuurlijk geen dokter. Hè, dus die kan geen medicijnen, heeft geen behandelingen in medicatievorm voorschrijven.
Ja, precies.
Maar wat zij wel kunnen is bepaalde... behandelingen met lasers, met peelings, dat soort zaken.
Ja, precies. Ja. Meer de echte, de niet met medicatie, maar meer op de huid.
Niet medicamenteuze behandeling.
Ja. Oké. Okay. Nou, interessant.
Ja,
ik ga die Facebookgroep eens opzoeken.
Ja, dat is het doen.
Ja, leuk. Ja. Zijn er nog andere dingen die ik heb gemist misschien? Of ik heb volgens mij wel een aardig beeld bij een beetje de oorzaken, de behandelingen, de misverstanden. Ja.
Nee, ik denk...
Ik kan weer een heel stuk verder komen.
Zeker.
Ja. Nou, heel erg bedankt.
Ja, graag gedaan.
Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat je het interessant vond om naar te luisteren. Ik heb inmiddels ook gesprekken gehad met andere experts, namelijk een psychodermatoloog over de impact van huidziekten op je mentale gezondheid en een huidtherapeute die de zieke huid behandelt met peelings, lasers en nog veel meer. Op mijn website en Instagram post ik ook regelmatig over mijn bevindingen rondom acne, dus hou die kanalen in de gaten als je dat interessant vindt. En vragen en feedback mag je me ook altijd sturen via mijn site suzandelink.nl of via een DM op Twitter of Instagram, daar heet ik gewoon @suzandelink. En vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast via iTunes, Spotify, SoundCloud of een andere podcast app. En dan heel graag weer tot de volgende aflevering.